Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Een hele goede middag en hartelijk welkom bij het programma Kerk in Delft. Het programma van voor, door en met de kerken. Ik heb twee interessante gasten vandaag, of eigenlijk moet ik zeggen drie gasten. Want over een half uurtje ongeveer zijn René Strengelt en George Gelauf hier over het stadsgesprek dat recent heeft plaatsgevonden. En daarvoor spreek ik met mevrouw Henny Melis over een interessant evenement komende week. Een symposium, mini-symposium, hoe je het wil noemen, over religie en dementie. Nou, best een actueel onderwerp, denk ik. En inmiddels heb ik aan de telefoon mevrouw Henny Melis van de Vierhovenkerk. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Mechtot. Ja.
Fijn dat je telefonisch wilde aanschuiven. Ik heb gezien dat jullie binnenkort een heel bijzonder, hoe moet je het noemen, lezing, symposium, zoiets, activiteit hebben in de Vierhovenkerk over dementie.
Ja. Je zou het eigenlijk een lezing kunnen noemen. Het is een lezing van dominee Tim van Iersel.
Ja. En,
Tim van Iersel noemt zichzelf dementiepredikant. Hij is aangesteld door Kerk in Actie met een speciale opdracht en is werkzaam in verzorgingshuizen in Den Haag, mm-hmm. waar veel mensen met dementie verblijven. En zodoende zijn we daar op dat idee gekomen. In Trouw stond een keer een recensie van dat boekje God Vergeten. Hij heeft het boekje God Vergeten geschreven. Mm-hmm. En in 2019 kwam dat boekje uit. Ja. En er stond dus een trouwe recensie. En toen hebben wij het ook als Vierhovenkerk aangeschaft. Want we hebben ook een bibliotheek waar mensen dus uit kunnen lenen. Mm-hmm. En dat boekje kreeg veel interesse ook. Dus toen zeiden we, nou laten we dominee van Iersel vragen om ook een lezing te verzorgen bij de sociëteit. Dat was al in 2020. Dus toen stond het op het programma. Ja, zoals je weet kon een heleboel niet doorgaan vanwege corona. Dus dat is allemaal uitgesteld. En nu dit jaar kan het dus wel, hopen wij. Ja, dus dat gaat volgende week gebeuren. Ja.
Nou, hartstikke spannend. En je zei dat er dus veel animo is voor dat boekje. Is dit ook een onderwerp waarvan jij het idee hebt dat het bij jullie in de gemeente speelt? Jullie zijn ook een kerkgemeenschap waar toch behoorlijk veel ouderen bij betrokken zijn?
Dat is zeker zo. Maar ik denk dat iedereen in zijn omgeving wel iemand met dementie kent. Dat kan natuurlijk ook een jongere zijn. Dat kan ook een tiener zijn die een oma heeft of een opa die aan het dementeren is. En waar die toch ook gesprekken mee zal willen kunnen voeren. Dus ik denk eigenlijk dat het voor iedereen geschikt zou zijn. Hoewel de sociëteit, dat is op een dinsdagmiddag, komen mensen die in ieder geval op dinsdagmiddag vrij zijn. Dus dat zijn veelal de gepensioneerden.
Ja, precies. Ja. Heb je het boekje zelf ook al gelezen?
Ik heb het ook gelezen, ja. En het is ook een boekje met praktische handvaten. Mm-hmm. Dus we merken, ja, dat vind ik zelf ook nog wel eens moeilijk om een gesprek met iemand die dementeert te voeren. Want ja, de gesprekken gaan eigenlijk niet zozeer verstandelijk meer, maar veel meer gevoelsmatig. En dan, waar ga je dan over beginnen? En ik weet dat ook dominees dat wel moeilijk vinden, maar ook bezoekmedewerkers die mensen in verzorgingshuizen, maar ook thuis licht dementerende bezoeken. Mm-hmm. Heel trouw naar de kerk gingen, nu nog wel komen, maar niet alles meer daar oppikken en toch ook behoefte hebben aan contact, religieuze contact, geloofscontact, mm-hmm. ja. Tim van Iersel beschrijft dat heel mooi in zijn boekje. Hij zegt, ieder mens is gelijk voor God. Ieder mens is een lief kind van God. En dan vervalt eigenlijk ineens een beetje status en aanzien, want ieder mens is gelijk. Maar we proberen ook deze mensen erbij te betrekken.
Ja, precies. Dus eigenlijk gaat hij voorbij aan het verstandelijke van geloven van de communicatie met de ander. Maar gaat hij meer op het gevoel zitten? Heb ik het dan zo goed verwoord?
Ja, zeker. Ja. En dan in een preek zal men zeker niet alles meer oppakken.
Nee.
En er zijn natuurlijk ook, worden ook preken gehouden in verzorgingshuizen. Die zullen al wat veel meer op het gevoel zijn.
Mm-hmm.
Maar dat weet ik ook uit een voorbeeld. Ik ging, we hadden een oom in een verzorgingshuis. En de oom was een heel intelligent iemand. Maar hij kwam in het verzorgingshuis en werd dementerend. Ja.
Mm-hmm.
Ja, we zeiden, we gaan er naartoe, wat zullen wij doen? Nou, zei mijn partner, we nemen een paar liedboeken mee. Want het was iemand die heel goed kon zingen en ook luid en duidelijk zijn stem liet horen.
Mm-hmm.
Dus we namen de liedboeken mee en we zochten een paar bekende psalmen op. En ineens werd er volop gezongen. Mijn partner zingt ook luid en duidelijk en mijn oom deed dat ook. Dus het klonk door het hele verzorgingshuis en het was eigenlijk prachtig. En hij had niet eens het liedboek nodig, want hij zong dat gewoon uit zijn hoofd zo mee. En je zag dat het hem helemaal goed deed. Dus ik denk, dat is heel mooi eigenlijk.
Dus het is eigenlijk op een ander niveau of een andere manier toch weer contact weten te krijgen met een stukje van de identiteit van die ander, hè?
Ja, precies. Dan komt er ineens iets boven waar mensen toch heel veel weet van hebben. De ideeën van vroeger, vroeger komen weer boven. En men heeft er ook heel veel plezier in. En er wordt dan vol overtuiging meegezongen.
Ja, zeker.
En merk het ook wel in de kerk dat er zijn tegenwoordig natuurlijk in het nieuwe liedboek ook nogal wat nieuwe gezangen, nieuwe liederen.
Mm-hmm.
Het is prima om die ook te zingen. Daar moet je ook zeker regelmatig aanleren. Daar hebben we ook een kantorij voor die dat oefent. Maar het is ook heel belangrijk om oudere psalmen te zingen. Dat mensen zeggen, die ken ik nog van vroeger.
Toch even de herkenning.
Ja, precies. En als je verder teruggaat, die zingen wij dan niet zozeer in de kerk. Maar je ziet dat mensen er toch ook wel behoefte aan hebben. Vroeger werd er natuurlijk heel veel gezongen uit Johan de Heer.
Ja.
En af en toe zie je bij een overlijden dat ineens de wens naar voren komt om veilig in Jezus' armen te zingen of scheepje onder Jezus' hoede. Dat zijn de Johan de Heer liederen die vroeger in familiekring veelal bij het orgel gezongen werden. En die heel herkenbaar zijn.
Zeker. Ik praat zo meteen nog even met jou verder ook over de praktische informatie aangaande deze lezing. En ik ga nog even verder praten met Henny. Want Henny, dit evenement of lezing is aankomende dinsdag.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus dat is uit mijn hoofd dinsdag 24 mei dan. En hoe laat en waar moeten mensen zich aanmelden? Kunnen ze gewoon aanschuiven?
Ja, nee, mensen hoeven zich niet aan te melden. Ze kunnen gewoon komen.
Ja.
En de deuren gaan in ieder geval om 13:30 open. En dan is er tijd voor een kopje koffie en thee. Want ontmoeting is ook heel belangrijk. Mensen willen elkaar ook graag spreken. Dus dat kan tot 14:00. En dan om 14:00 begint de lezing tot tegen 15:00. En dan is het weer een koffie en een theepauze om weer eens eventjes bij te praten. En dan om 16:00 sluiten we af. En we sluiten altijd af met de zegen van Sint Patrick. Bij het begin zingen we ook altijd een lied.
Mm-hmm.
En dat kiest of de spreker uit of we kiezen zelf een passend lied uit. Zo zit de middag een beetje in elkaar. Dus iedereen kan gewoon komen. We vragen een vrijwillige bijdrage, maar dat is helemaal vrijwillig.
Mm-hmm.
En van wat we dan binnenkrijgen, kunnen we de kosten dekken. Ja.
Helemaal goed.
Ja.
Nou, ik denk dat het een zeer zinvolle middag gaat zijn. Ik moet even zelf kijken of ik kan, maar ik vind het wel razend interessant, moet ik zeggen.
Oké. Nou, van harte welkom. Ja. Nee.
Nou, fijn dat je wilde aanschuiven in het programma. Ik zal voor de mensen die interesse hebben in deze informatie over deze dementie-dominee, die kunnen ook kijken op timvaniersol.nl. Daar staan publicaties die hij gedaan heeft, filmpjes die over hem gemaakt zijn en recensies van zijn boeken, want hij heeft inmiddels meerdere publicaties op zijn naam staan.
Inderdaad, inderdaad, ja. Ja, en we hopen dat er ook nog een aankondiging in Delft op zondag komt. Maar goed, dat hopen we. Ja.
Dat wachten we dan nog even af. Maar in ieder geval, ik ga het boek zeker lezen, want ik vind het buitengewoon boeiend. En ik denk ook zeer relevant voor de samenleving van vandaag de dag.
Ja.
Dus wie weet, tot volgende week. En dankjewel dat je wilde aanschuiven, Henny.
Ja hoor, graag gedaan. Ja.
Dankjewel. Ja. Dag.
Dit is Kerk in Delft.
De kerkagenda.
De kerkagenda.
Nou, er staan niet heel erg veel dingen op de agenda. Maar ik vind het toch wel leuk om even een paar items eruit te lichten. Want vanmiddag is er een wandeling. Of vanochtend moet ik eigenlijk zeggen. Dus eigenlijk al een beetje aan de late kant. Er was vanochtend een Jacobswandeling vanuit de werkgroep Fioretti. Dat is de werkgroep die de Franciscaanse spiritualiteit in en rond Delft nog steeds een beetje probeert uit te dragen. Ook al zijn de Franciscanen grotendeels uit Delft verdwenen. Ze hebben een rondwandeling gedaan. Misschien gaan ze dat nog wel een keertje doen. Dus houd ze in de gaten. Er worden inmiddels nieuwsbrieven rondgestuurd vanuit Delft voor elkaar voor de Oekraïense vluchtelingen hier in Delft. En daar staan misschien ook wel hele handige wetenswaardigheden in. En op dit moment is gaande het César Frank Festival in de Oude Kerk nog tot eind volgende week. Veel orgelmuziek met Francesca Ayossa, Leendert Verduin, Rick Melisand en Bas de Vrome die het programma afsluit. En alle concerten beginnen om 8 uur in de Oude Kerk op het hele grote Bats Witte orgel. Uitermate geschikt voor deze muziek ook. U betaalt €10 voor een toegangskaartje. Als je onder de 16 bent, mag je gratis. Dus dat is helemaal mooi meegenomen. Dus allemaal, al die jongeren die geïnteresseerd zijn in orgelmuziek, sleep ze gewoon allemaal mee. En u hoeft niet te reserveren, krijgt er ook nog een gratis drankje bij. Dus dat is helemaal mooi. En mocht u meer informatie willen over wat er nou precies allemaal gespeeld gaat worden, kijkt u dan even op www.kerkconcertendelft.nl. Tot zover de kerkagenda. En inmiddels zijn aangeschoven onze, nou ik zou bijna zeggen stamgast, René Strenghold en meneer George Gelauf. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn.
Ja,
stadsgesprek, net geweest. Hoe hebben jullie het ervaren? Mag ik dat eerst gewoon eens even een eerste indruk?
Ja, ik heb het als indrukwekkend ervaren en ook wel tot denken aanzettend. Het is altijd leuk om Kader Abdola te horen en te zien. Mm-hmm. Onze Delftse schrijver, die begreep ik inmiddels al 22 boeken geschreven had in het Nederlands. Ga er maar aan staan. En Kleinveld, dat was eigenlijk ook heel mooi. Omdat ze beide een soort perspectief op vrijheid gaven waar je over door gaat denken. Dus ik vond het indrukwekkend, goed georganiseerd. Het liep allemaal als een trein. Maar inhoudelijk vooral, heeft het me nog wel even bezig gehouden.
Hoe was dat voor jou, René?
Ja, mooi. Ik kijk natuurlijk ook een beetje als organisator. Het stadsgesprek was dan in de Nieuwe Kerk vorige week. Donderdag met inderdaad Kader Abdola en dominee Kleinveld. Die in zijn jonge jaren nog met Martin Luther King heeft opgetrokken in die burgerrechtenbeweging.
Mm-hmm.
En wat mij trof was eigenlijk hoe hun perspectieven eigenlijk, ja, ik zie het meer als aanvullend eigenlijk.
Ja, ja.
Want waarbij Abdola heel erg inzet op dat vrijheid heel sterk in de verbeeldingskracht van de mens zit, in de denkkracht van de mens, van anders kunnen denken zeg maar dan het is.
Ja.
Mm-hmm. En het omdenken eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, zoiets.
Ja. Ja, en wat meer individueel perspectief daardoor ook.
Mm-hmm.
En Kleinveld er veel meer vanuit zijn ervaring vrijheid koppelde eigenlijk aan jouw verzoening, denk ik ook. Hè?
Ja.
Het gesprek met elkaar en echt naar elkaar luisteren om niet in conflictposities te blijven hangen.
Ja. Daar had hij ook wel ervaring mee. Hè?
Ja.
In Bosnië geloof ik had hij daar mee gewerkt om echt mensen met elkaar te verbinden. En hij zei, je moet eigenlijk eerst met mensen in gesprek gaan. En dan beginnen over hun kindertijd. Wat heb je nou als kind gedaan en hoe was dat? En wanneer ging je nou voor het eerst, mocht je alleen naar buiten, zeg maar. En dan een beetje daarop door. En dan leren mensen elkaar een beetje kennen. En je merkte dat hij daar heel veel ervaring in had, hoe je dat moest doen. Hoe je dan mensen vanuit verschillende achtergronden toch heel makkelijk bij elkaar kon brengen.
Ja.
En dat zag hij als een van de manieren om, om verschillende vrijheden bij elkaar te brengen. Terwijl Kader Abdullah veel meer op een soort conflictmodel zat. Ik vond dat wel uitdagend wat hij zei.
Ja, ik denk ook wel dat het een perspectief is wat misschien niet vanuit een puur Nederlands standpunt.
Nee, dat zou ook nog kunnen, ja.
Ja.
Ja, en een beetje...
hij zei van laat bijvoorbeeld Geert Wilders maar gewoon praten.
Ja.
Ik heb geen moeite met hem. Onder de grens van het geweld, zeg maar. Zolang dat maar in de sfeer van praten blijft.
Ja.
Moet je maar gewoon maar tegen elkaar zeggen wat je van elkaar denkt. En dat ook een beetje van elkaar kunnen hebben.
Ja.
Want juist in die... Als je het 7 keer zegt, de 8e keer is de angel eruit, zeg maar.
Mm-hmm.
En het is ook een manier van met elkaar omgaan. Dingen niet wegstoppen, maar gewoon maar uitspreken.
Nou, ja. Ik denk dat ook wel een manier van met dingen omgaan is die natuurlijk heel duidelijk op dit moment in de samenleving gehanteerd wordt. Tenminste, door bepaalde groepen. Ja. Ik snap de uitdaging inderdaad ook wel. Je kunt het natuurlijk van twee kanten bekijken. Je kunt zeggen van laat iedereen maar alles zeggen. Maar ja, wie trekt dan waar een grens?
Ja. Dat was denk ik ook meer... Daarom vond ik ze ook wel echt aanvullend. Want Kleinveld benadrukte wat dat betreft meer... Bij hem kwam het woord liefde nogal eens terug.
Mm-hmm.
Ja.
En ook wel van, wat doe je dan met je vrijheid? Dat is dan natuurlijk ook wel een vraag.
Ja.
Je kan zeggen wat je denkt, maar je hebt ook je verantwoordelijkheid erin. En,
ja.
Maar ik denk dat wat jij net aanstipte over de manier waarop je ernaar kijkt... dat ook vanuit je persoonlijke ervaring... dat die meespeelt in jouw manier van naar vrijheid kijken. Want Kader Abdullah is natuurlijk gevlucht.
Ja, ja zeker.
Dat is natuurlijk sowieso al een zeer persoonlijke ervaring.
Ja.
Dus het is ook op zich in die zin logisch... dat je dan een heel persoonlijk perspectief daarop ontwikkelt, denk ik.
Ja, dat was wel zichtbaar, hoor. Dat hij daar echt vanuit sprak. Hij noemde dat ook vanuit zijn eigen ervaring. En hij zei ook, vluchtelingen moeten een plek zien te vinden in de nieuwe samenleving. Een plek misschien zelfs zien te veroveren. En dat gaat niet vanzelf. Dan moet je dus soms tegen weerstand en tegen angsten in van mensen die er al wonen.
En laat die weerstand maar gewoon komen.
Dat vond hij heel normaal eigenlijk.
Maar ja, niet iedereen kan dat natuurlijk. Precies, niet iedereen heeft dat teflonlaagje.
Dat is hetzelfde wat ik dacht. Dat hangt wel erg af van je talenten en van je...
Ja.
Kader Abdullah, die had natuurlijk ook... Die heeft een hele aparte ervaring, want die had het gevoel dat hij in een soort hele grote ruimte en vrijheid kwam door die vlucht. Want hij heeft natuurlijk, je laat alles achter je. Niet alleen je familie en je bekenden, maar ook je hele cultuur en je achtergronden.
Zeker.
En dat is natuurlijk enerzijds is dat heel moeilijk en bedreigend, maar dat is ook wel iets wat heel veel ruimte geeft.
Ja.
En hij heeft dat natuurlijk ingevuld, want hij is gewoon Nederlands gaan leren en in het Nederlands boeken gaan schrijven. We gaan er maar aan staan. Ik zie me nog niet in het Arabisch boeken gaan schrijven opeens.
Nou nee, en dan ook nog eens in een Nederlands dat zo prachtig qua zinsbouw is... dat het ook weer bijna kunst wordt.
Ja precies.
Ja.
Maar dat hangt wel van de persoon af. Hè. Hij heeft natuurlijk ongelofelijke talenten, want dit kan lang niet iedereen.
Hij zei ook, de ervaring van de vlucht maakt je ook rijker. En ik denk dat zal zijn eigen ervaring zijn, inderdaad. Maar het is misschien ook niet een ervaring die je ook weer op iedereen kan leggen.
Nee en het is natuurlijk ook weer, hoe ga je ermee om? Als jij denkt, door deze ervaring ben ik uiteindelijk sterker geworden. En hij kan erop terugkijken met een tot op zekere hoogte positief perspectief. Is natuurlijk heel iets anders dan hoe hij zich misschien op dat moment dat hij in die vlucht zat... zich gevoeld heeft.
Ja, zeker. Ja.
En ik denk dat dat ook voor de andere gast gold. Kijk, die heeft natuurlijk heel erg in die beweging meegedraaid. Dus dat was al een heel stuk collectiever.
Ja, dat is waar.
Ja.
Dat weten wij natuurlijk allemaal. Als je een groepje hebt waarmee het dan lekker loopt en je gaat ergens voor. Ja, dan heeft ieder zo zijn taakje en dan... Krijgt dat op een gegeven moment een positieve impuls misschien ergens vandaan. En dan is de ervaring ook meteen een heel stuk positiever.
Hoewel dat ook niet makkelijk was.
Zeker niet.
Het indrukwekkendste wat hij vertelde, vond ik wel hoe ze ermee omgingen als bijvoorbeeld de politie insloeg op een van hun groep.
Mm-hmm.
Dat ze dan niet dus met geweld er tegen ingingen, maar eigenlijk met hun eigen lichaam gingen ze die persoon beschermen. Dus vingen ze de slagen voor een ander op.
Ja, dat moet je ook maar kunnen.
Ja, dat is heel knap. Hij was heel sterk voor geweldloosheid. Hè?
Ja.
Dat is, en hij zei ook, dit hebben we laten zien. Hij citeerde Martin Luther King van, liefde is sterker dan een atoombom. En dat heeft hij natuurlijk ook waargemaakt. En dat hebben ze toen in die tijd ook waargemaakt. En dat heeft ook heel veel teweeggebracht. En dat heeft een hele omwenteling teweeggebracht in Amerika uiteindelijk. Die mars. En, nou ja, zie de film Selma en zo.
Ja, precies.
Nou ja, dit waren natuurlijk een beetje nu jullie reacties. Maar hebben jullie nou ook nog bijzondere reacties vanuit andere deelnemers gehoord? Dat ze echt iets... Dat ze zeiden, ja, dit neem ik mee. Dit was zo bijzonder. Of eigen ervaringen die gedeeld werden misschien ook.
Ja, er was wel een bijzondere ervaring van een Delftse kunstenares.
Ja.
Die op een bepaald moment de ruimte nam om haar verhaal te doen.
Mm-hmm.
Die ervaring nu heeft dat ze gestalkt wordt door iemand uit de buurt. Dus iemand die inbreuk maakt op haar vrijheid. En waarbij ze nu heel bewust heeft gekozen van, ik ga nu ook mijn eigen vrijheid weer, eigen regie weer terugpakken. En dat gaat doen door een wandeling te gaan maken van Hoek van Holland naar Nice.
Zo!
Dat blijkt een bestaande route te zijn. En daarin ook heel bewust met anderen te praten over de thematiek van hoe ga je om met vrijheid, ook als iemand die jouw vrijheid met de voeten treedt.
En ja.
Waar vind je je kracht en waar vind je...
Dat was een heel mooi voorbeeld.
Dat vind ik heel mooi dat je ziet van zo praktisch kan. En
ja, dat vond ik wel leuk, want als je denkt over vrijheid, dan is het als je hebt zoiets van ik ben vrij en ik kan alle kanten op. Maar je bent natuurlijk aan alle kanten gebonden, al is het maar aan je lichaam. Ik kan niet vliegen, vogel wel. Zij wordt nog eens extra gebonden door andere mensen. Maar ze geeft eigenlijk aan dat je geestelijk dan wel weer vrij kan zijn.
Ja.
Hè? Dat je geestelijk daar boven kan verheffen. Dus ze zocht een ander soort vrijheid. En op een bepaald moment zei ze ook van ja, als die stalker nou weer langskomt of mij berichtje stuurt, dan zie ik dat gewoon als werk. Het hoort bij mijn tocht en bij mijn bezigheid. En dus ze had dus een manier gevonden om daarmee om te gaan.
Ja. Heel
dus
knap.
Zie je dus dat waar je ene vrijheid beperkt is, je mentaal toch weer... En dat hangt ook weer van je vaardigheden af en van je afkomst natuurlijk en wat je meegemaakt hebt. Maar er zijn mensen die daar, dat weten we van ernstige situaties ook, die daar echt heel veel kracht uit kunnen ontlenen en dan toch er bovenuit komen.
Ja, dat vond ik ook een mooi voorbeeld. Wat ze vertelde, hoe ze letterlijk de nieuwe kerk was opgeklommen om van bovenaf naar haar situatie te kijken. Ja.
Eigenlijk het heel praktisch,
en hoe dat ook
concreet invullen.
Geestelijk had geholpen om inderdaad die afstand te vinden ten opzichte van de situatie.
Ja.
Wow.
Het mooie was dat ze na afloop dus inderdaad, ze vroeg van wie wilde het eerste stuk met me meelopen. En dat er ook gewoon meerdere positieve reacties op kwamen na afloop.
Wauw.
Ja. Dus dat was wel heel...
Dus dit was een succes wederom?
Ja, het was weer anders dan anders. We zoeken met het stadsgesprek ook wel echt de ruimte dat mensen op elkaar reageren. Dat was nu wat minder, denk ik, door de twee sprekers. En de ruimte die innamen. En ook wat hun verhaal toch wel heel erg centraal stond. Dat gaf ook niet. Want dat was de moeite waard. Maar even weer vanuit het oogpunt van de organisatie, denk ik, volgende keer weer iets minder prominente spreker. En iets meer ruimte voor de interactie.
Maar misschien is die afwisseling ook wel goed. Want mensen kunnen natuurlijk ook weer inspiratie ontlenen aan zo'n spreker.
Zeker, ja.
Ja.
Dus, daar kregen we ook echt wel positieve reacties op. Dat het toch wel inspirerend was.
Zeker.
Nou ja, nou zit jij hier een beetje als organisator. Dan heb ik maar meteen de vraag, komt er weer een vervolg?
Ja. We zitten nog niet zo in het ritme dat we nu al kunnen zeggen wanneer dat komt. Op een punt hopen we nog wel een keer te bereiken. Maar goed.
Nog even niet.
We hebben iets meer versterking ook nodig in de organisatie.
Mocht u zich geroepen voelen, laat het ons dan even weten via de bekende kanalen.
Ja, maar we gaan zeker door. En al pratend kwamen we ook wel weer op het thema vrijheid vraagt. Op sommige punten kan je dat ook weer in deelthema's verdiepen. Bijvoorbeeld een keer over vrijheid van meningsuiting. Dat kunnen we inderdaad allemaal naar elkaar roepen wat we vinden en denken. Dat zou best een mooi onderwerp zijn om nog eens al goed over door te praten.
Nou, dat lijkt mij zeker.
Op lokaal niveau. En dat hoeft dan niet zo lang te wachten. Maar ik denk niet dat we dat nog voor de zomervakantie voor elkaar krijgen. Dus dat zal wel september worden.
Nou, hebben we in ieder geval weer iets om naar uit te kijken. Nou zit ik hier met twee gasten. En ik introduceerde René al een beetje als stamgast. Ja. Want René is behalve gast ook regelmatig hier presentator van dienst. Maar meneer Geloof, uit welke hoofden was u bij dit stadsgesprek? Was dat omdat u daar iets mee heeft uit pure interesse? Of doet u er ook daadwerkelijk in uw dagelijks bestaan iets mee?
Ja, ik was hier denk ik vooral omdat ik wel betrokken ben bij allerlei sociale vraagstukken in Delft. Ik ben een van de leden van het platform Delftse Bruggen.
Ja.
En dat is een groepje burgers die zich bezighoudt met sociale samenhang in Delft. Die probeert daar wat aan te doen. En dat is eigenlijk ontstaan vanuit de kerken. In 2009 heb ik samen met een paar andere platform voor levensbeschouwing en religie opgericht. Waar wij vanuit ook de Raad van Kerken geprobeerd hebben de verbindingen met de islam en de twee moskeeën verder te leggen. En ook met allerlei andere groeperingen in Delft. En dat is uitgegroeid tot een platform waar na de aanslagen in Parijs ook de meer sociale kant, sociale mensen in Delft bij aangesloten zijn. En vanuit dat platform zijn we bezig met allerlei dingen. De afgelopen tijd heb ik bijvoorbeeld doorkijkers gedaan in Delft. Wat een aantal mensen wel kennen en gezien hebben.
Ja.
Wat kort geleden afgerond is. En dat kwam uit dit platform voort. Denk het over polarisatie. Wat moeten we daar nou aan doen?
Mm-hmm.
En hoe kan je daar wat aan doen? En als je daarover gaat lezen. Bart Brandsma heeft daarover geschreven. Die heeft ook een lezing gehouden in Delft. Die zegt eigenlijk, je moet je richten op het midden van de samenleving. Hè? Je moet niet te veel naar de uiterste gaan. Wat Kader Abdola dus misschien wel doet. Maar die zegt, je moet richt je veel meer op dat midden. En toen zijn we gaan zoeken, wie zijn nou dat midden? Toen hebben we een heleboel hele leuke vrijwilligers gevonden op allerlei plekken in Delft. Mensen die hele leuke dingen doen. Daar ben ik dus veel mee bezig geweest en bij betrokken geweest. En ik hoor zelf tot het Apostolisch Genootschap in Delft. Dat is dus een vrijzinnig, religieus-humanistisch kerkgenootschap noemen wij onszelf. Dat zit in de Van Atrichemstraat. En van daaruit is mijn verbinding met Delft ook aanwezig.
Ja, precies. En daardoor dus ook betrokkenheid bij het thema van dit stadsgesprek. Ja. Zo op deze manier.
Ja, wel. De Sjors, of in ieder geval Delftse Bruggen gevraagd van, kunnen jullie misschien nog even een keer meedenken over het thema en over hoe we het neer gaan zetten.
Ja.
Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook een hele mooie database van mensen die iets hebben met zo'n verbindend thema.
Ja, en ik merk bijvoorbeeld Wauke Lam zit ook bij Delftse Bruggen. Die is meestal ook bij Stadsgesprek nu dan niet, toevallig.
Maar ook zeer actief, inderdaad.
Ja. En zo hebben we allerlei contacten.
Ja, een cirkel van mensen die elkaar onderhand kent vanuit levensbeschouwing en religie.
Precies. Ja. Ja. Dus veel te doen nog op dat vlak. Veel te beleven nog. Veel nieuwe ideeën. Waarschijnlijk bruist en borrelt het aan alle kanten alweer.
Nou ja, als ik even op in mag haken. Dat is ook wel het doel van de stadsgesprekken ligt, denk ik. Één op één bij het doel van de Delftse Bruggen.
Ja, we heel
zoeken
goed
echt om dit geval dan de kerk, te gebruiken als ruimte waar je mensen bij elkaar brengt. En waar je niet per se als kerk dan het laatste woord hoeft te hebben, maar waar je echt mensen met elkaar in gesprek wil laten.
Dus eigenlijk de heilige ruimte.
Ja.
De ruimte laat zijn voor de mensen die hem willen benutten.
Ja, ja, precies. En dan ligt niet het karakter op dat het een heilige ruimte is. Maar het doet ook wel weer wat, zo'n plek, denk ik.
Ja. Zeker.
Ja. De Hugo de Groot lezing is ook niet voor niets op die plek gehouden. En, het is toch een
kerk hebben daar gewoon een plekje.
En die moeten daar ook hun plek in hebben, denk ik.
Ja. Het zijn deels de kerken die zeg maar het gezicht zijn van de kerk, zoals de Nieuwe Kerk en dergelijke. Maar ik merk dat ook al, ik was vanmorgen bij ons gebouw in het Apostolisch Genootschap zitten dan de Wereldparels, een multiculturele vrouwengroep die daar elke week samenkomt. Die hebben wij gewoon een ruimte gegeven waar ze bij elkaar kunnen zijn. Ik deed de deur voor ze open en weer dicht. Maar dan zie je, en daar zit een politiepost en dan zie je dus een kerk die probeert zijn rol te krijgen in een wijk en in de omgeving. En op die manier ja, maak je ook de verbindingen tussen de mensen mogelijk.
Ja. Ja,
precies.
Nee, precies. En dan vorige week ben ik dan, of nu bijna 2 weken geleden, in de Nieuwe Kerk dan weer bevestigd als stadspredikant. Dat was wel een moment, maar er was de Karin Schrederhoff, was er ook de wethouder. En die was ook alweer verrast eigenlijk door het verhaal wat daar klonk van we willen als kerk ook gewoon niet ons terugtrekken, maar gewoon die rol spelen in de samenleving. Niet om terug te gaan naar dat je dingen beheerst, maar meer dienend.
Mm-hmm.
En 2 was ze verrast dat ze gewoon allerlei sleutelfiguren uit het sociaal domein aanwezig zag. Ja. En denk van, oh ja. Dat waren niet de meeste waren daarvan ook wel kerkelijk. Dat ze merken van ja, de kerk heeft gewoon ook gewoon veel mensen die een rol spelen in Delft.
Ja, en dat is heel leuk om te zien op welk niveau al die netwerken elkaar aanvullen en zien. Ja.
Ja.
Nee, zeker. Dat is absoluut heel boeiend. Ik wil jullie ontzettend danken dat jullie de tijd hebben genomen om naar de studio te komen. Ik ga even naar mijn technicus kijken of ik nog ruimte heb om een korte gedachten uit te spreken.
Ja, je hebt zelfs nog ruimte voor een muziekje.
Nou, dan gaat dat helemaal lukken. Ik heb namelijk aan de hand van ons vorige item een gedichtje gevonden op de website van Alzheimer Nederland. En dat vond ik wel toepasselijk. Het is geschreven door Tineke Boer Sander en het heet Ik moet naar huis. Ik moet naar huis, maar de deuren zijn gesloten. Ik heb geen sleutel. Moet ik er harder tegenaan stoten? Ik moet naar huis. Maar ze zeggen dat ik hier woon. Kom maar, u bent wat in de war. Ik vraag, waar is mijn zoon? Ik moet naar huis, de lichten gaan al aan. Kom maar, wij brengen u naar bed. Ik kijk haar niet begrijpend aan. Maar ik moet naar huis. En de deuren blijven dicht. De zuster trekt mij tegen zich aan. En ik? Ik kijk hoopvol naar haar gezicht. U hoeft niet naar huis. Daar is alles al geregeld, ze weten ervan. U slaapt vannacht bij ons. Ik geloof haar, omdat ik niet anders kan. Maar morgen moet ik naar huis. Ik dank nogmaals mijn gasten, telefonisch was dat Henny Melis, en hier in de studio René Strengholt en meneer George Gellauf voor hun bijzondere gesprekken en de gezelligheid. Ik wens u vanuit de studio vrede en alle goeds en tot een volgende keer.